Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit de 8e psalm, de versen 1, 3 en 4. Doen wij nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit psalm 33, daarvan het 6e vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Daarna lezen we uit het woord van God Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 13. We noemen nu Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 13 als schriftlezing. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 33, het 6e vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen de eerste 13 versen van Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien, en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk om goden te behagen, want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zo vele in menigte geboren, als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontallig is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien, en geloofd en omhelst en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond verder gaan met de behandeling van onze oude Heidelberger. De tekst voor de prediking bij zondag 9 is uit Hebreeën 11, het derde vers. Hebreeën 11, vers 3, waar het woord van God en onze tekst luidt: door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Op dit woord en ook andere gedeelten uit het woord van de Heere is gegrond het onderwijs wat we vinden in zondag 9, vraag en antwoord 26. Vraag en antwoord 26 van zondag 9. Daar wordt de vraag gesteld: wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Dan luidt het antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heere, Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw Vader. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Wanneer wij vanavond verder gaan met de behandeling van ons oude leerboek, heren, dan worden wij geroepen om te spreken over de schepping. En hoe zouden wij over de schepping kunnen spreken zonder te letten op u die de schepper zijt? Want al wat geschapen is, weerspiegelt en weerkaatst de glorie van u. Geef dat we zo ook over de dingen die vanuit woord en belijdenis onze aandacht vragen mogen nadenken. Dat het niet maar mag gaan over een leerstuk of over allerlei vragen en kwesties die bij de schepping aan de orde kunnen komen. Maar dat het vanavond gaan mag om u, onze schepper en formeerder. Ja, laat het zo mogen zijn, heren, dat we vanavond door de prediking van uw woord als voor het aangezicht van u de schepper gesteld worden. En dat het aan jonge mensen en aan ouderen gezegd wordt: denk aan uw schepper. Wij vergeten dat zo vaak, heren, dat moeten wij oprecht belijden. Wij denken soms aan u als God. Wij overwegen het werk van Christus. Wij speuren na de werkingen van de Heilige Geest. Maar we belijden voor uw aangezicht dat in de praktijk van ons leven, geschapen leven, uit uw hand gekomen, met het merk erop dat het alles zeer goed uit uw hand kwam, dat wij aan u als schepper zo weinig denken. Heren, wil u geven dat dat ons vanavond tot schuld mag worden, als dat zo is, zoals het bij velen is, naar we vrezen moeten. En geef dan dat we vanavond maar teruggebracht worden naar het begin. Naar u, naar de schepping en naar wat wij van onze schepping en van ons leven gemaakt hebben. En wil u geven, heren, dat de volle ernst en het volle gewicht van die dingen op ons hart mag wegen. opdat wij verstaan wat wij samen van de schepping gemaakt hebben. En dat de ganse schepping zucht vanwege de zonde, vanwege ons. Dat ons lichaam zucht vanwege de zonde. Dat onze geest zucht vanwege de zonde. Onze handen, onze voeten. En dat heel in het bijzonder wanneer wij ouder worden en onze krachten vervallen. En we toch de moeite van de oude dag meer en meer gaan voelen. Dat aan den lijve ervaren, het ganse schepsel, dit ganse lichaam, zeer goed geschapen zucht en is in barensnood. En heren, als wij die dingen overdenken, dan is er heel veel wat we niet verstaan. Maar wil ons vanuit uw woord laten zien dat die schepping, dat wij als geschapen mens te doen hebben met u. En dat wij daarom gedreven worden en erop gewezen worden om in de tijd, de geschapen tijd, genadetijd, u de Heere te zoeken. En die geschapen tijd die ons is toegemeten uit uw scheppershanden, dat we die ook als de dag van de zaligheid zouden besteden. En niet onze tijd zouden verkwanselen en vermorsen met allerlei onbenulligheden. Maar dat wij vooral zouden zoeken, mijn zielen doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, bind zo de boodschap van dit wonderlijke woord en van dit wonderlijke leerstuk op ons hart. Geef ook, Heere, dat de lessen die hierin liggen voor uw kinderen mogen worden aangestipt en onderstreept. Laat u het zien dat u de schepping niet verlaat, ook al lijkt het soms zo. Dat u het leven van uw kinderen, hun lichaam, hun geest, hun ziel, hun aardse omstandigheden kent. En dat u alles bestuurt, omdat u dat doen kunt als een almachtig God. En omdat u dat doen wilt als een barmhartig Vader in Christus Jezus. En laat het dan maar zo mogen zijn, Heere, dat wanneer er moeite en zorgen zijn, en die kunnen er zijn in het leven van uw kinderen, ja van alle mensen, dat we het dan met die zorgen en met die moeite en met die strijd mogen zoeken bij u, die de grote schepper zijt van alle dingen. En dat we ook de troost daarvan mogen ontvangen, dat wanneer wij soms moeite hebben met iets in het leven, misschien een lichamelijke handicap, misschien dat ons gezicht minder wordt, of dat het moeilijker wordt om te praten, of dat onze gedachten minder worden en ons geheugen lijkt te slijten, of dat we ons niet zo gemakkelijk meer bewegen, dat we op u mogen zien, de schepper van onze beweging, van ons oog, van onze mond, van ons verstand, van ons geheugen. En wil u dan helpen, Heere? Laat dat ook in afhankelijkheid doorleefd mogen worden. En wil u geven dat zo deze, zo oude, zo bijbelse leer van de schepping voor ons betekenis mag krijgen voor het eerst en ook opnieuw. Wil u met de gehele gemeente zijn? Wil u onder ons wonen en werken? Heere, laat vooral ook onze jonge mensen de schepper mogen gedenken in de dagen dat ze nog jong zijn, het leven nog in de bloei staat. En laten ze u, de schepper, niet het oude en het versletene van hun leven gunnen, om het jonge en het bloeiende naar eigen verlangen in te vullen. Maar geef, Heere, dat het jong in hun hart mag leven. Leer mij, o God van zaligheden, o grote schepper aller dingen, mijn leven in uw dienst besteden. Wil u zijn, Heere, met de kerken? We dragen ze aan u op. We bidden of u alle arbeid in de kerken wilt zegenen. Het gewone werk in de gemeente, wat toch altijd het meest uitzonderlijke is, waar u bijzonder wilt werken en wonen. Maar ook alle takken van arbeid die in de kerk moeten gebeuren en mogen gebeuren. We bidden u voor de Theologische Universiteit en allen die daar werken, allen die daar studeren. We smeken of u nog mannen wilt uitstoten door u bekeerd en door u onderwezen. Die onderwijs ontvangen mogen om in de gemeenten uw woord te verkondigen. Een herder en leraar te zijn. We smeken u, Heere, denk aan alle werk van zending, van verkondiging van het evangelie, onder hen die van het evangelie vervreemd zijn. Wees u met degene die werken voor de prediking van het evangelie onder Israël. Heere, wil dat werk zegenen en laat het kleine middelen mogen zijn dat uw koninkrijk zou mogen komen op deze wereld. Wil u zijn met ons land en met ons volk. Ook nu we een nieuwe jaarkring zijn binnengegaan. En in deze eerste dagen van het jaar de wereld vol is van toespraken en voornemens. O God, wil u spreken. En laten de spraken van ons dan maar stil worden. En wil u in deze wereld uw koninkrijk oprichten. En uw woord zijn loop laten hebben. Heere, erbarm u over deze wereld in nood die kreunt en kraakt. Onder de macht van de zonde en van de schuld die in barensnood is. Ontferm u over een wereldgeschiedenis waar wij een stukje van zijn. Waar we horen van geruchten van oorlogen en oorlogen. Van vredespogingen en vredesoverleg. Maar een wereld die de ware vrede nooit zal vinden als ze u niet zoekt en u niet leert kennen. O God, wil u geven dat het evangelie van uw genade voort mag gaan over deze wereld. Wil u zich heel in het bijzonder erbarmen over ons. We zijn samengekomen, Heere, om uw woord te horen in deze leerdienst. En wil u geven dat uw woord in alle eenvoud, in alle schriftuurlijkheid, in alle ernst, in alle liefde en ook geestelijk verkondigd mag worden. En geef dat we mogen luisteren. En o God, wil de zegen eraan hechten. Dat kan niet om ons, want wij hebben gezondigd en hebben iedere zegen bedorven. Maar wil u het doen uit genade. In dat machtige werk van de Heere Jezus. Naar uw welbehagen. En wil u geven, Heere, dat er ook onder ons mogen zijn jonge mensen, kinderen, mensen van middelbare leeftijd, ouderen, die een kruimel van die genade, die wordt opgediept uit uw woord, mogen meedragen, mogen ontvangen in hun hart. Zegen ons zo, Heere, uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 19, het eerste en het vierde vers zingen we samen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. Psalm 103, het zevende vers zingen we samen aan het einde van de prediking. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Psalm 103, het zevende vers. Geliefde gemeente, ik moest bij het nadenken over deze zondag van de Heidelberger denken aan een verhaal. En sommigen van u kennen het misschien. Het verhaal wordt verteld dat professor Wisse in de jaren 20 of de jaren 30 ooit een publiek debat gehouden heeft in Amsterdam met een godlogenaar. Stelt u zich voor een zaal vol met mensen en daar op een podium achter een tafel de man die zou verdedigen dat God niet bestaat en daarnaast professor Wisse. En die atheïst begon met een uitvoerig betoog om op allerlei gronden te laten zien God bestaat niet. Want als God bestaat, hoe zou dan dit te verklaren zijn en hoe zou dan dat te verklaren zijn? Professor Wisse haalde een appel uit zijn zak en een zakmes. En begon, terwijl die man in het vuur van zijn reden was, heel rustig dat appeltje te schillen. En toen de man uitgesproken was, sneed hij een partje van die appel. En zo op zijn zakmes liet hij het aan die gesprekspartner zien en zei: hoe smaakt deze appel? Dat weet ik niet, zei de man vol verbazing. Precies, dat weet je niet. Want je hebt die appel niet geproefd. En nu heb je gesproken over God. En je weet niet wie God is. Want je hebt nooit geproefd wie God is. Dat verhaal kwam me voor de aandacht in verband met de schepping. Want er zijn vandaag nogal wat mensen die met het geloofstuk van de schepping vastlopen. En zeggen: als God nu de wereld geschapen heeft en alles wat God geschapen heeft zeer goed was, hoe kan het dan zijn dat er op deze wereld zoveel leed is en dat er zoveel ellende is en dat er zoveel verdriet is? Ja, dat zijn geen makkelijke vragen. Niemand zal zeggen dat die vragen zomaar in een handomdraai op te lossen zijn. Maar zou het ook niet waar zijn dat heel veel mensen met al hun vragen niet beseffen en niet weten dat God de schepper is, omdat ze in de geschapen dingen, omdat ze in de blauwe lucht en de stralende zon of het blinkend witte van de sneeuw, omdat ze in hun eigen gezondheid, omdat ze in het voedsel wat de aarde voortbrengt, in de seizoenen die elkaar afwisselen, God zelf nooit geproefd hebben en hebben gesmaakt dat het God is uit wiens hand dat alles is voortgekomen. Kijk, tegen die achtergrond, gemeente, willen we vanavond een ogenblik stilstaan bij de schepper en de schepping. En het thema voor de prediking is van God de Vader en onze schepping. En we letten heel eenvoudig op twee dingen. Allereerst op de aard van zijn scheppingswerk en in de tweede plaats op het doel van zijn scheppingswerk. Van God de Vader en onze schepping. In de eerste plaats de aard van zijn scheppingswerk en in de tweede plaats het doel van zijn scheppingswerk. Wanneer wij vanavond zijn aangekomen bij zondag 9, de zondag over God de Vader en onze schepping, dan kunnen we er niet aan voorbij zien dat er nog wel eens wat kritiek geuit wordt op deze vraag en op dit antwoord. Een van de dingen die vaak gezegd wordt en ook nog wel eens een keer geschreven wordt is dit. Ja, eigenlijk gaat het toch in deze vraag en in dit antwoord nauwelijks over de schepping. Want het begin van de vraag is, God, de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus. En het slot is dat Hij mijn God en Vader is. Het gaat veel meer over het persoonlijk kennen van het vaderschap van God dan over de schepping. Dat feit dat de wereld uit niet is geschapen, dat wordt maar in een klein bijzinnetje aan de orde gesteld. Net alsof het niet belangrijk is. En bovendien, er wordt veel meer nadruk gelegd op de voorzienigheid dan op de eigenlijke schepping. Want als het woord schepping gevallen is, dan laat de catechismus daar meteen op volgen, voorzienigheid, en gaat het over het feit dat God zorgt in dit jammerdal met alle mogelijke nooddruft, in een alle mogelijke nooddruft voor lichaam en ziel. Mist de vraag en mist het antwoord eigenlijk niet zijn doel? Komt de schepping wel tot zijn recht in deze negende zondag? Het lijkt dat het er inderdaad vrij karig van afkomt. Maar laten we één ding niet vergeten. Dat onze catechismus niet zo erg geïnteresseerd is in alle mogelijke abstracte woorden over de schepping en over de zes dagen en over allerlei theorieën die er vandaag aan de dag over de schepping mogelijkerwijs zijn. Maar dat de catechismus als leerboek van het geloof vooral erop wil wijzen dat wij in de schepping God, de Vader, de Almachtige, dienen te leren kennen. En dat is nu altijd weer het gevaar, gemeente, wanneer wij vandaag over de schepping gaan spreken. Dat we over allerlei onderdelen van de schepping en over allerlei moeilijkheden rond de schepping gaan spreken. Dat gebeurt op inleiding, tijdens inleiding op de vereniging. Dat gebeurt soms ook op de catechisatie. En dat mag best ook eens een klein beetje vanaf de kansel. Als we het maar niet vergeten. Dat het belangrijkste probleem van de schepping niet is schepping of evolutie. Dat is maar een heel klein probleempje in de ogen van de Heilige God. Maar dat de grote vraag is bij de schepping. Heb ik in de schepping en in het woord God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde leren kennen. En daarom is wat hier staat over de schepping voor ons besef misschien wel wat al te beknopt en wat al te snel. Maar we zouden de catechismus tekort doen als we niet zouden beseffen. De catechismus is echt theologisch bezig. Het gaat daar niet om dingen, zelfs niet om leerstukken, maar om theologie. En letterlijk betekent theologie God zeggen. Om God te ontdekken in al zijn werken en om de werken van God te belichten en tot aanbidding van die God te komen. En dat zet de toon. En daarom begint onze catechismus ook wanneer het gaat over de schepping met te onderstrepen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper van hemel en van aarde. Daarmee belijden we dat de eeuwige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de hemel en de aarde, met al wat erin is, uit niet heeft geschapen. daar vinden we meteen al een belangrijk punt in terug. En dat is dit, dat wij de gedachte die in de 12 artikelen zit, God de Vader en onze schepping, niet zo uit moeten leggen alsof God de Vader alleen de schepping zou hebben bewerkt. We hebben het een vorige keer al gezien dat alle werken van God zijn werken van de drie enige God. En ook bij het werk van de schepping is niet slechts de Vader, maar ook de Zoon en ook de Heilige Geest betrokken. Alleen in de schepping komt het werk van de Vader meer op de voorgrond. En in het werk van de verlossing meer het werk van de Zoon. En in het werk van de toepassing en de heiliging meer het werk van de Heilige Geest. Maar in al die werk, ook in het werk van de schepping, gaat het om het werk van de drie enige God. Augustinus heeft het al gezegd, dat je de drie enige God in zijn werken overal ontmoet. En dat de werken van de drie enige God niet gescheiden kunnen worden. Staat trouwens ook in de Bijbel dat God de Vader de wereld geschapen heeft. U vindt dat vele malen. Maar u vindt bijvoorbeeld ook in Johannes 1 dat gezegd wordt van het woord, en het woord dat is de Heere Jezus Christus, dat door hem alle dingen gemaakt zijn, en zonder dezelfde is geen ding dat gemaakt is. Dat betekent dus dat het woord, de Heere Jezus Christus, dus ook bij de schepping betrokken was, dat hij ook de schepper is. En de Heilige Geest, van hem wordt gezegd dat hij het leven ingeblazen, ingeademd heeft in de onbezielde schepping. Genesis 1 vers 3, de geest van God zweefde op de wateren. Een andere vertaling zegt, broedde op de wateren. Was daar levensschenkend en levenwekkend werkzaam. En we zouden meer kunnen noemen. Het gaat hier om het werk van de drie enige God. Al staat het werk van de Vader op de voorgrond. En hoe heeft God dan de wereld geschapen? Wel, zegt onze catechismus, dat heeft God gedaan door te spreken, door zijn woord. Psalm 33 zingt ervan, de Heere heeft gesproken en het was er. Hij heeft geboden en het stond er. God sprak, er zij licht en er was licht. God zeide, er zij een uitspansel en sterren en een zon en een maan en het was er. God riep door enkel te spreken. Uit het niets, een heelal, een wereld, planten, dieren, bomen, mensen in het aanzijn. Ja, bij de mens is er dan wel iets bijgekomen, dat vormen in het stof, u weet het. Maar het gaat toch ten diepste telkens weer om het woord en om de geest van God, ook bij de schepping. En als we dan de schepping zo overzien, zoals ze in het begin van de Bijbel in Genesis wordt beschreven, dan is de bedoeling van God met die schepping deze. Dat God zichzelf wilde verheerlijken in zijn schepping. God zelf en zijn majesteit staat centraal. Dat kunt u heel duidelijk zien als u de eerste woorden van de Bijbel leest, zoals ze klinken in de oorspronkelijke tekst. In den beginne God. God, zijn naam, zijn eer, zijn werken staan ook in het scheppingsverhaal in Genesis 1 voorop. En daarom heeft de oude Westminster belijdenis het zo trefzeker gezegd, als ze in het artikel over de schepping zegt dat God in 6 dagen uit niet het heelal, de wereld, de mensen geschapen heeft tot eer en verheerlijking van zijn macht, van zijn majesteit, van zijn heerlijkheid en van zijn genade. God schiep alles om zichzelf te verheerlijken, opdat de plantenwereld, opdat de sterrenwereld, opdat de dieren die kruipen en huizen in het binnenste van de aarde, opdat heel in het bijzonder de mens hem zou eren, hem zou dienen, hem zou prijzen. En weet u wat zo erg is, dat in heel veel spreken en denken vandaag over de schepping, die Bijbelse grondlijnen helemaal onder het stof verdwenen zijn. Nee, ik zal vanavond niet breed ingaan op evolutie en schepping, misschien maar er 4 zinnen over zeggen. Een vorige keer is dat veel breder gebeurd. Het hoeft ook niet elke keer zo breed. Maar in elk geval in het moderne denken, sinds de vorige eeuw, waarin de Bijbelse leer van de schepping werd verlaten en daarvoor in de plaats kwam een wetenschappelijk systeem, wat wij evolutie noemen, is het zo geworden dat God als schepper daaruit weggedrukt is. Laat het duidelijk zijn. Dat was niet de opzet van Charles Darwin toen hij die evolutieleer ontdekte en begon uit te werken. Darwin was op zijn manier nog een christen. In elk geval een lid van de kerk van Engeland. En tot zijn dood toe heeft hij vastgehouden aan de Bijbel als het woord van God. Maar het heeft er wel toe geleid, heel die gedachtegang van Darwin en van zijn opvolgers Hubbard en anderen, die uiteindelijk alles wetenschappelijk probeerde te verklaren. En evolutie, u weet dat, betekent langzame ontwikkeling, dat uit het lagere zich het hogere ontwikkelt. En uiteindelijk uit allerlei mengvormen van allerlei diersoorten het toppunt van de ontwikkeling, de mens, zich ontwikkeld heeft. En die ontwikkeling gaat volgens het klassieke evolutiedogma nog steeds door. Men heeft dan wel het paradijs ontkend. Er is nooit een Adam geweest en nooit een Eva geweest en nooit een paradijs geweest. Geen paradijs in het verleden. Maar men plaatst het paradijs in de toekomst. En men zegt, vanuit het lagere ontwikkelen wij ons naar het hogere. En we zijn allemaal op weg naar het paradijs hier op aarde. Waar vrede zal wonen, waar de dood niet meer zal heersen. Waar we alles medisch en technisch gesproken onder controle zullen hebben. We zijn onderweg naar het paradijs en naar de volmaaktheid. Dat is de gedachte die achter de klassieke evolutieleer zit. Maar voor God is daar geen plaats en voor de schepper. En jonge mensen, ouderen, stel je nou eens een ogenblik voor dat dat waar zou zijn. Dat er geen God was en dat deze wereld door een merkwaardige samenloop van omstandigheden, het had ook heel anders kunnen gaan, dat deze wereld door een merkwaardige samenloop van omstandigheden in het aanzijn is gekomen. En dat heel ons leven eigenlijk één aan één reiging is van louter toevalligheden. Dan is het toch geen lichtpuntje meer over in deze donkere wereld. Want waar leef je dan voor? En hoe zou je dan leven? In een leven wat gedomineerd wordt, wat beheerst wordt door het blinde, dwaze noodlot. Wat alle kanten op kan gaan. En wat zich nooit laat narekenen. Dan is er niets waarom dit leven zin zou hebben. Niets. En dan zouden we in deze donkere dagen, nu deze wereld kreunend gaat naar het begin van de 21ste eeuw, zo God dat geeft, helemaal geen perspectief, geen uitzicht hebben. En vergeet het niet. Dat gebeurt altijd als wij God uit deze wereld proberen weg te denken. Want ook wetenschappelijk is het oude woord van de psalmdichter waar. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar niet alleen in het wetenschappelijke denken is veelal God buiten haken gezet, de Heere weggestoten uit zijn scheppingswerk. Ook in heel veel denken op christelijk erf en ook onder ons blijkt dat we in de praktijk zo weinig rekening houden met het feit dat God de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Want laten we maar heel eerlijk zijn, jonge mensen, kinderen. Wanneer denken wij nog aan God de Schepper? Misschien is een keer op een mooie lentedag als alles zingt en bloeit. Ja, dan weet je van huis uit en van de zondagschool, dat is God. En dan klinkt het misschien ergens in je gedachten, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar op een donkere winterdag, zoals we die de laatste dagen hebben meegemaakt. En als je op school zit en je agenda invult. Ja, maar wanneer denk je dan aan God de Schepper? Want het feit dat je handen hebt om die pen vast te houden, dat komt bij God vandaan. Het feit dat God je ogen geschapen heeft, zodat je kan zien. Het feit dat God je hersenen gegeven heeft, zodat je kunt denken, dingen uit je hoofd kunt leren, dat moeilijke wiskundevraagstuk kunt begrijpen. Dat is allemaal geschapen goed en gegeven goed. En als je tussen de middag je pakje met boterhammen openmaakt, wie heeft die graankorrels gemaakt? Wie heeft er gezorgd dat er beleg is en boter is? En als je dan, omdat je het brood eigenlijk te oud vindt, het in een prullenbak gooit, denk je dan aan de Schepper? Of als je naar de patattent loopt, om daar je lunch te gebruiken, en het goede eten wat God je mee liet nemen weggooit, denk je dan aan de Schepper? Denk je aan de Schepper wanneer het er om gaat hoe je je tijd indeelt? Want vergeet het niet, ieder moment wat wij ontvangen is gegeven tijd, geschapen tijd. Dat is een van de geheimen van de schepping. Toen de Heere de hemel en de aarde in het aanzijn riep. Toen heeft hij ook de tijd geschapen en het is avond geweest en het is morgen geweest, de eerste dag. Voor de schepping bestond er geen tijd, alleen maar eeuwigheid. Maar met de schepping heeft God de tijd geschapen, de dagen en de uren en de seconden en de minuten. Het is zo dat wij ons zelfs een leven zonder tijd en zonder al die tijdseenheden niet eens meer kunnen indenken. Wat doe jij met je tijd? Ik werk goed, dat moet. Dat vraagt de Schepper van je. En ik zoek zo af en toe ontspanning, dat mag ook. Want dat gunt de Heere zijn schepselen hier op aarde. Maar hoe vaak vragen we ons af bij de invulling van onze dag en bij de invulling van onze kalender en bij de invulling van onze agenda, wat de Schepper wil dat wij doen zullen. Voelt u, gemeente, jongeren en ouderen, als ik zomaar een paar dingen aanstip, want dat is uit te breiden uren lang. Hoe weinig wij rekening houden met de Schepper van de tijd en de Schepper van onze handen en de Schepper van onze voeten en de Schepper van het koren en de Schepper van de bomen en de Schepper van de aarde en de Schepper van de hemel. Ik denk soms wel eens als ik sommige discussies lees en hoor van felle mensen die zo tegen de evolutieleer tekeer gaan en dat terecht. Maar mijn waarde vriend, hoe leeft de schepping en de schepper nu in je eigen innerlijk? Is er op christelijk erf, is er op kerkelijk erf, is er onder kerkelijke jongeren en kerkelijke gemeenteleden ook niet reden om te zeggen, verstaan wij de leer van de schepping wel? Beleven wij het wel? Want in zijn scheppingswerk, dat is de aard van dat scheppingswerk, openbaart God wie hij is en met welke geweldige gaven hij de wereld versierd heeft. En hoe hij, en dat is in de scheppingsgeschiedenis, zoals die in Genesis 1 staat, een van de leidende trekken, hoe hij heel de wereld geschapen heeft als een lusthof voor de mens. Want God heeft op alle scheppingsdagen, gemeente, u moet het maar eens nalezen, telkens weer iets nieuws geschapen. En ik bedoel het in diepe eerbied. God zag dan met een heilige blijdschap en verrukking iets van dat wat hij gemaakt had, hoe goed het was. En hij maakte het voor zijn mens, opdat die op die aarde zou wonen, en opdat die in die lucht, in dat uitspansel zou ademen, opdat die de planten zou kunnen waarderen en genieten en ervan zou kunnen eten, opdat hij de zon en de maan zou kunnen aanschouwen en in alles zou zien het handwerk van zijn God en van zijn maker. God spreide de hof, de wereld uit als een lusthof voor zijn mens, van wie hij eer en heerlijkheid en dienst verwachtte. Zo heeft God de wereld geschapen. En u weet het, die mens heeft niet aan het doel beantwoord. Adam en Eva, onze eerste ouders, hebben de gehoorzaamheid aan de schepper opgezegd en de eer van hun maker onteerd. En de gevolgen daarvan zijn in ons leven en in onze samenleving steeds voelbaar. Maar ja, vraagt iemand misschien, wat betekent dat dan allemaal? Als God zo de wereld schiep. En als God met dat doel de wereld maakte. Wat betekent dat dan voor de praktijk van het leven? Want u hebt aan het begin van de preek gezegd, daar wil de catechismus toch heen. Dat we God zouden ontdekken in zijn schepping. En dat wij God de schepper zouden eren, inderdaad. Laten we zien. Zomaar aan de hand van enkele lijnen die we uit de schrift trekken. Wat de leer van de schepping ons wil zeggen. Als we dat overdenken, dan is het eerste wat ik zou moeten zeggen, dat God in de schepping zich openbaart als de volstrekt soevereine. God sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. En de profeet Jesaja, geïnspireerd door de Heilige Geest, zegt ergens aan het einde van zijn profetieën, gij zijt onze Vader, wij zijn het leem, uwer handen werk. En dan bedoelt Jesaja, u kunt dat in het verband heel duidelijk terugvinden, dat zoals een pottenbakker het leem kneedt en daar een pot uit vormt, zo maakt God ons. En zo vormt God ons leven. Zo vormt God ook in den beginne de hele wereld. Hij doet dat als de machtige, soevereine God. Gemeente, hebben we in de schepping en in ons gewone leven, bij het zien van de dingen, bij het zien van de seizoenen, wel eens iets ontdekt van het soevereine van God? Dat God met zijn wereld en met het heelal en met de mensen die op deze aardbodem wonen doen kan naar zijn welbehagen. O, als we iets ontdekken van wie God is. Ook wie hij is in het boek van zijn schepping. Dan zullen we zeker niet voorbij zien aan het feit dat God hoog is en groot is en vrijmachtig is en soeverein. Maar dan zou ik ook een tweede ding willen noemen. En dat is dit. Als die God soeverein naar zijn welbehagen de wereld heeft gemaakt, dan zien we ook wat voor een verschrikkelijke zonde het is als wij God vergeten. Als wij de Schepper vergeten. En dat is gebeurd. Ik stipte het al aan, Adam en Eva. Wij zouden zeggen een onbedacht ogenblik. En ze overtraden het goede gebod van hun Schepper. En ze vergaten hem. En ze keerden hun oor en hun hart naar de duivel toe. En ze zijn hun Schepper kwijtgeraakt. Want God kwam. Hij kwam weliswaar in opzoekende genade. Maar toch ook in toorn. En hij heeft ze uit de hof verdreven. En de aarde is geworden tot een plaats waar de distelen groeien. Waar de ellende heerst. En waar ziekte gekomen is en dood. Nee, dat heeft de Schepper niet in deze wereld gebracht. God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Maar de ellende en de ziekte, de distels en de doornen, de giftige adder en die lastige muggen, ze zijn er gekomen door de zonde. En sinds die tijd is de wereld vol van zonde, wrevel, ongerechtigheid. En Paulus schrijft het in dat onthutsende woord in Romeinen 8, dat de ganse schepping zucht en in barensnood is als tot nu toe. Paulus hoort een stille stem, een zwijgende ruis door de schepping heen gaan. En dan hoort hij in de plantenwereld de gevolgen van de zonde, de pijn, de barensweeën. Hij hoort in de dierenwereld de pijn en de barensweeën. Als hij bomen ziet sterven en planten vertrapt ziet worden. Als hij dieren ziet lijden aan ernstige ziekten. Of het ene dier het andere ziet verslinden. Dan ziet hij de schepping zucht. En gaat gebukt onder de gevolgen van onze zonde. En niet alleen maar de schepping rondom ons heen, in de zin van de planten en de dieren, maar ook ons eigen lichaam. Als diezelfde Paulus in een andere brief schrijft dat het aardse huis van onze tabernakel gebroken wordt, dan vergelijkt hij ons aardse leven, onze ziel en ons lichaam met een tent. Een tent die in de woestijn door de zandstormen wordt gescheurd, aan flarden wordt gereten. Zo, zegt Paulus, is het met de afgang en de aftakeling van ons lichaam en van onze geest. En ook daarin blijkt dat het ganse schepsel zucht. Misschien zijn er onder ons die veel met ziekte te maken hebben gehad. Er zijn er onder ons nog velen over die bejaard zijn. Of die misschien wel hoogbejaard zijn en meeluisteren voor de kerktelefoon. Dan voelen we de afbraak van het lichaam en het zwakker worden van onze geest. Dat is ook een bewijs van dat wat Paulus zegt, het ganse schepsel, ook mijn lichaam, ook mijn geest. Ze zuchten, ze kreunen, staat er letterlijk in de grondtekst. En zijn in barensnood. En gemeente, als wij dat nu alles zien, waar brengt dat ons? Kijk, het kan ons ertoe brengen dat we zeggen, ja, dan moeten we proberen het leed in de wereld tegen te gaan. Nou, in zekere zin is die roeping er natuurlijk. En het is goed dat er dokters zijn en verpleegsters zijn, die mensen die ziek worden en mensen die ouder worden verzorgen en verplegen. en het erge lijden proberen te verzachten, dat is goed, dat is ook bijbels. Maar wat ben je arm als je daar bij blijft staan. Want dan probeer je alleen maar geneesmiddelen te vinden voor iets wat uiteindelijk toch onherroepelijk door zal gaan. Want je kunt genezen van een ziekte, dat is Gods goedheid. Maar ook al genees je 20 keer van een ziekte, je zult toch moeten sterven. En die verschrikkelijke verwoestende macht die er ten gevolge van de zonde op deze wereld gekomen is en overal doortrekt, die zal toch doortrekken in uw leven en in het mijne. En wat ben je dan arm als je nooit verder gekeken hebt, zoals zoveel mensen in deze wereld, die kijken nooit verder dan dokters en dan geneesmiddelen. Is er nog iets? Heel begrijpelijke vraag. Maar wij mogen daar vanuit het woord van God niet bij blijven staan. Het moet ons op de knieën brengen. Het moet ons een geestelijk gehoor geven. Zodat we achter de kwalen van ons lichaam en het lijden van de mensheid en het lijden van planten en bomen, het kreunen van de schepping horen en de stem horen dat wij God verlaten hebben. En dat daarom al deze dingen in de wereld en in ons leven zijn doorgedrongen. En mag ik het vanavond in alle eenvoud vragen, is dat er al? Dit is al geschied door mijn zonde. Denk aan een nog jonge man die ik in Canada ontmoette. En die me, toen ik hem een poosje kende, iets vertelde over zijn persoonlijke leven. Hoe God hem te sterk geworden was. En hij zei, dominee, in die tijd dat God mij ontdekte aan mijn zonde. En dat ik last kreeg van mijn schuld als ik dan 's ochtends vroeg om 7:00 de deur uitging en op weg naar mijn werk ging. Dan reed ik langs een laan met aan weerskanten bomen. En precies in die tijd kwam er een ziekte in die bomen. En die ene na die andere prachtige boom stierf. Je zag ze gewoon tot stof verpulveren. En het klaagde me aan, want die stervende bomen zeiden allemaal tegen mij, ik lijd omdat jij gezondigd hebt. En in die tijd reed ik een dier aan op de weg. En ik stapte uit en ik zag voor de banden van mijn auto dat dier sterven en het klaagde me aan. Ik lijd en ik sterf, omdat jij gezondigd hebt. En bij mijn vader en moeder thuis hadden we een hond, met wie ik als kind gespeeld had. Hij was oud geworden, zo'n 20 jaar. En dat beest kreeg een ongeneeslijke ziekte en we hebben van alles geprobeerd. Maar als je die lijdende ogen zag, dan klaagde het me aan. Ik lijd omdat jij gezondigd hebt. Gemeente, verstaan we die taal van de schepping nog? Die ons aanklaagt. Want het ganse schepsel zucht en is in parensnood en tot nu toe. En het verwacht met uitzien, met rijkhalzend uitzien, staat er. Wacht de schepping op de openbaring van de kinderen God straks in de eeuwigheid. Weet u wat zo erg is? Dat wij vaak, of we nu jong zijn of oud, ook met deze dingen zo weinig opletten. En zo weinig opmerken. En zo oppervlakkig leven. En weet u wat daarom in de derde plaats zo nodig is? Dat wij die geweldige roep die het boek van de Prediker ons voorhoudt ter harte leren nemen. Juist in een wereld die door God is geschapen. maar door eigen schuld zich van God heeft losgemaakt en daarom kreunt onder de gevolgen van de zonde, gevolgen van de zonde die u en jullie en ik iedere dag kunnen zien om ons heen, klinkt het ons tegen en gedenkt aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen in de welke gij geen lust zult hebben tot dezelfde. Want dat zegt de schepping ook. Als wij bij het woord leven en bij het woord zijn groot geworden en van onder de verkondiging van het woord zoveel onderwijs hebben ontvangen als de meeste van ons, dan lezen we ook in de schepping de dingen bij het licht van de open Bijbel. En dan zegt de schepping ons, denk toch aan uw schepper. Hoe dan? Wat betekent dat? Denken aan je schepper. Jaren geleden heb ik er ook hier eens over gepreekt. Maar ik denk dat wel een jaar of 6 terug is. Wat betekent dat? Wel, dat betekent in elk geval, laten we dat er maar tegenover stellen, dat we onze schepper niet vergeten. Want weet u, dat heeft de verschrikkelijkste gevolgen als je de schepper vergeet. Wat voor gevolgen dan? Romeinen 1. Want in Romeinen 1 zegt Paulus wat de gevolgen zijn als je de schepper vergeet. Dan laat Paulus zien in dat eerste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen hoe het komt dat allerlei afgoderij en ongerechtigheid in de wereld gekomen is. Hij zegt, weet u hoe dat in de wereld gekomen is? Dat is zo gegaan, God heeft alles geschapen. Maar die mens, die heeft zijn schepper vergeten en hij is in plaats van de schepper zichzelf allerlei afgoden en afgootjes gaan vormen van hout en van zilver en van steen. En toen zijn ze die afgoden gaan aanbidden en hebben de schepper vergeten. En de zonde tegen de eerste tafel van de wet, zo gaat Paulus verder, die brengt altijd zonde tegen de tweede tafel van de wet met zich mee. Want toen ze eenmaal de afgoden gingen dienen, toen zijn ze ook op zedelijk gebied helemaal verwilderd. Toen zijn ze in een soort immorele, amorele toestand terechtgekomen. Overspel, hoererij, onnatuurlijke liefde, noem maar op. Dat is het gevolg van een samenleving, gemeente, die zijn schepper vergeet. Die gaat andere goden dienen. En die gaat zichzelf overgeven aan allerlei kwaad. En Paulus tekent in dat eerste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen de toestand in het door en door verwereldde en corrupte Rome. Waar de upper ten van Rome. U leest in de vertaling maar de boeken van Tacitus. Moet u eens lezen hoe verschrikkelijk dat was. Zichzelf overgaf aan allerlei ongerechtigheid. Te vreemd en te bizar om uit te denken. Dat gebeurt wanneer je schepper vergeet. Kijk, en daarom is het zo nodig dat wij midden in deze tijd waarin de schepper van Nederland en de schepper van ons leven zoveel vergeten wordt, terugkeren naar de schepper. Gedenk aan uw schepper. Dat betekent voor jullie jonge mensen en voor u mensen van middelbare leeftijd en ook voor de ouderen, wederkeren tot de schepper. De schepper tegen wie we gezondigd hebben, die we verlaten hebben. Gedenken, dat betekent denken aan zijn woorden, denken aan zijn daden, denken aan zijn werken. En dat denken betekent niet alleen maar dat we het schone van de schepping gaan zien. En dat we op alle mogelijke plekken komen en het prachtige van de schepping aanschouwen, dat mag op zijn tijd ook best is. Maar dat we de geestelijke dingen bij het licht van het woord ontdekken die ook in de schepping liggen opgesloten. De roepstemmen, de aanklacht, het ontdekkende onderwijs. En dat we met alles wat wij ervan maken en gemaakt hebben aan de grond komen. En zeggen, Heere, ik ben een schepsel van u volmaakt uit uw hand voortgekomen. De bewijzen zijn er nog. Wat kan een volmaakt geschapen hand van een zondig mens nog mooi gevormd zijn? Wat een geweldig groot iets is het oog. Als je weet of eens leest hoe dat in elkaar zit en op elkaar is afgestemd. Wat een wonder. En als je een oog hebt voor de schoonheid van de natuur of voor het geweldige van het dierenleven en het samenleven van de dieren, dan zeg je alles met wijsheid gemaakt schoon, onuitsprekelijk. Maar dan zeg je ook, Heere, wat heb ik ervan gemaakt? Wat hebben wij ervan gemaakt? Dan klaagt het schone van de schepping, het gebrokene van de schepping je aan. En dan zeg je, Heere, u hebt me gemaakt om u te loven en te prijzen. Dat vogeltje 's morgens vroeg op een lentemorgen zingt tot eer van zijn schepper. Maar ik ben al 18 jaar, ik ben al 12 jaar, ik ben al 47, ik ben al 68. En ik heb nog nooit een woord tot eer van u, mijn schepper, gezegd. De vogeltjes en dat hondje wat blaft, en die bomen die hun schoonheid ten toon spreiden, ze zijn meer dan ik. Want zij eren hun maker, maar ik heb vergeten en niet gedacht aan de schepper. Voelt u zo het gewicht van dat woord op u afkomen? Gemeente, wat zijn ook de dingen die we in ons dagelijks leven, in deze prachtige natuur die we ondanks alles nog hebben, in deze lage landen bij de zee, de roepstemmen van God, de lokstemmen van God, de nodigingen van God, de dringende stemmen tot bekering ontzaggelijk vele. Als we de spraak van het boek van de schepping maar verstaan in het licht van de Bijbel. En zo zien we het. Dat God roept, gedenk aan uw schepper. En dan laat de onderwijzer in de Heidelberger Catechismus ook nog een ander aspect zien. Hij zegt, die God die we beledigd hebben door de zonde. En door die zonden is deze aarde een jammerdal geworden. Die God wil ook deze schepping nog onderhouden. Ik zeg daar weinig over. Want dat is inderdaad een onderwerp wat ook bij de voorzienigheid ter sprake komt. En daarom kan ik kort zijn. Maar toch hoort het erbij. En daarom staat het niet voor niets. Ook in deze afdeling van onze Heidelberger. God heeft zijn schepping niet in de steek gelaten. God bekleedt die schepping die hij eens gemaakt heeft nog steeds met het schone kleed. Ieder seizoen heeft zijn eigen schoonheid en pracht. En die God onderhoudt ons. Hij onderhoudt bozen en goede. Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goede. God geeft gezondheid en leven. God geeft voorspoed en kracht. Wat geeft de Heere veel? Zeg, is dat eigenlijk ook niet een geweldige reden om de Heere te aanbidden? En als we moeten zeggen, ik heb de gave die God me geeft, de tijd die God me toemat zo vaak verkwanseld. Hoeveel tijd vermorsen we niet? Hoeveel tijd besteden we niet onnut? Ja, dat is toch iets om je over te schamen? Hoeveel woorden wisselen we niet waarvan je zegt dat dat eigenlijk helemaal geen betekenis? Hoeveel onbenulligheden lezen we niet in de overvloed van lectuur waarmee we overspoeld worden? Kunnen we dat allemaal verantwoorden voor hem die ons schiep en ons leven onderhoudt? gebruiken we onze ogen door God geschapen, ons verstand door God ons geschonken, dan daarvoor? Verootmoedigende gedachten, gemeente. Maar tegelijkertijd, als we het goed verstaan, ook iets waaronder we verwonderd kunnen raken. Want als je ziet dat je zelf zoveel tekort en zoveel schuld hebt, en God leidt je leven, en God geeft je kracht, en God verlengt de genadetijd die je al zoveel jaren gegeven heeft, nog weer aan het begin van 1996. Dan zeg je, Heere, wat een trouw. En wat een langmoedigheid. En heel in het bijzonder, zo lezen we aan het slot van onze catechismus, gaan Gods kinderen dat zien. Wier ogen verlicht zijn door de Heilige Geest en die de dingen mogen verstaan vanuit de vreze Gods en vanuit het levende geloof. Die ontdekken dat God hun uit onverdiende goedheid zoveel geeft. En dan staat het er. God, de Schepper, is voor al degenen die de Heere oprecht vrezen, tot een vader geworden. Nee, ik ga vanavond niet spreken over hoe je nu in het geloof weten mag dat God je vader is. Dat hoort bij zondag 13 of bij het begin van het Onze Vader. Niet zozeer hier. Maar het is toch waar niet dat al Gods kinderen daar geldt van. Dat God hun vader geworden is. Door genade. Door Christus Jezus. Of ze daar nu veel van verstaan of weinig. Hij kent al zijn kinderen. Ook de hele kleine. Die tot zijn kinderen behoren. En dan is het waar dat die Schepper voor alle mensen zorgt. Psalm 145. Alle schepselen delen in de milde zegen die de Schepper geeft. Maar heel in het bijzonder, Gods kinderen verstaan het dat het goddelijke gunst is en vaderlijke liefde is. En al moeten Gods kinderen soms door donkere dalen, er wordt hier gesproken over kwaad, jammerdal, nooddruft van lichaam en ziel. Ja, zeker degenen die de Heere vrezen, komen met allerlei dingen in aanraking. En het is in hun levensweg ook altijd niet gemakkelijk. Tegendeel zelfs, want in de wereld zal verdrukking er niet voorbij gaan. Maar dan mogen ze weten dat God voor hen zorgt. Dat betekent niet altijd dat hij het kwade wegneemt. Maar wel dat God altijd uithelpt en doorhelpt. Hoe lang, hoe zwaar ze ook zijn wetten schonden. Hij denkt aan hen. En soms moeten ze door de moeilijke wegen heen, omdat hij hen daar wil beproeven. En hen opnieuw of dieper geestelijk onderwijs wil geven. Maar hij verlaat hen nooit. Want hij heeft gezegd, en dat heeft hij met een eed bevestigd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wat is dat een zegen, zeg, als je God de Schepper in zijn vaderlijke gunst en in zijn vaderlijke liefde mag kennen. En dat je iets mag nastamelen, dat de Heere aan je denken zal en voor je zorgen zal. Omdat hij dit doen kan als een almachtig God die alle dingen vermag. En omdat hij het doen wil als een getrouw vader. Daar heb je de macht en de liefde van God. Die heeft hij geopenbaard in zijn schepping. Maar als de grote schepper en onderhouder openbaart hij zijn liefde en trouw heel in het bijzonder in de levens van zijn kinderen. Ook in hun dagelijkse dingen. En dan weet u het misschien nog. Die psalm van mijn overleden grootmoeder, die heel wat in haar leven meegemaakt had. En toen ze 80 jaar werd en de jongens vroegen, moeder, hoe is het? zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid, barmhartig en genadig is de Heere. Schoon zwaar getergd, dat ook jongens, zwaar getergd, langmoedig en genadig. De Heere is groot van goedertierenheid, omdat hij dat doen kan als een almachtig God en doen wil als een getrouw vader. Gemeente, mogen we zoiets verstaan van de leer van de schepping. Ik heb geprobeerd in deze preek de dingen wat aan te duiden en samen te vatten. Er is over ieder aspect veel meer te zeggen. Maar neemt u deze dingen nou eens mee. En praat u daar zo thuis eens over, ook met uw kinderen en jullie jongelui met je ouders. En vooral breng die dingen eens voor het aangezicht van de Heere. Want de tijd is kort. De tijd die God aan deze wereld toemeet, wordt ook steeds korter. En gaat ook steeds sneller. Jouw genadetijd, uw genadetijd en ook de mijne, is ieder jaar, iedere dag, iedere seconde beperkter. En hoe leven we? Kennen we de Schepper door de genade die in Christus Jezus is? In zijn gunst en in zijn ontferming. Als dat niet zo is en u nog onbekeerd doorleeft, ga zo niet verder. Ga zo niet verder dit onzekere jaar 96 binnen. Maar gedenk aan uw Schepper. En zoek de genade van de bekering en van de wederkeer tot hem. Want zonder hem te kennen in Christus, u komt om. Maar als u die genade mag kennen, al durft u misschien niet zo vrijmoedig God als Vader aan te spreken, dan mag u het toch ook weten. En ervaren, geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, Gij zijt de grote schepper van alle dingen, die uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag van de stervelingen ziet en voor wiens gezicht niets verborgen is. En u ligt alles wat onder deze dienst gebeurd is, ieder woord wat gesproken is, elk moment van luisteren voor uw aangezicht. We bidden, Heere, vergeef alles wat verkeerd was en zondig. En zegen uw woord. Wees u de naprediker. Heb dank voor alles wat u gaf, ook in de ondersteuning. Help ons nu we deze week begonnen zijn. Sterk ons bij al het werk. Wees u met de kinderen op de scholen, met degenen die studeren. Wil u in alle vormen en takken van arbeid uw zegen geven. Zegen ook, Heere, ons wanneer het gemeentelijke werk verder gaat. Wees u met de broeders die catechiseren. En wil u ook ons gedenken in deze week van afscheid nemen. Geef dat het woensdag een goede avond mag zijn. En heel in het bijzonder tijdens de afscheidsdienst. Heere, maak u alles wel met uzelf. Geef dat uw woord in het middelpunt mag staan. En dat we woorden ontvangen mogen van u ook, om ook bij die gelegenheid te spreken. Wees met ons, Heere. We vragen het, terwijl we uw naam dankzeggen, om Jezus wil. Amen. Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.